En vlak voor de pauze hebben we gezien hoe dat woord Elohim ook gebruikt wordt. En dat herinnerde mij aan Exodus 21. Daar wordt ook verwezen naar Elohim. Exodus 21 vers 6. Die heb ik niet op de dia staan. Maar daar staat in de, ook dus in de Torah opgenomen. Maar als de slaaf, Exodus 21 vers 5. Exodus 21 vers 5. Maar als de slaaf nadrukkelijk zegt, ik heb mijn meester, mijn vrouw en mijn kinderen lief. Ik wil niet als vrije vertrekken. Dan moet zijn meester hem bij de rechters brengen. En hij moet hem bij de deur of de deurpost brengen. Zijn meester moet dan met een priem zijn oor doorboren. En zo zal hij hem voor de eon dienen. Nou, dat woord rechters, daar staat keurig netjes bij een voetnoot in de herziene statenvertaling, letterlijk goden of God. En dat klopt ook, daar staat het woord Elohim. Dus de rechters van Israël, die golden als de Elohim. Dat waren, wat wij dan ook wel zeggen, gemakshalve de oudsten van Israël. En Mozes kreeg ook later, omdat hij niet alleen kon, 70 van die oudsten of rechters, of hoe je het ook noemen wil, toegewezen. Want dat waren dus de Elohim van Israël. Dus de beschikkers, een vorm van onderschikken, moesten die ook uitoefenen op een of andere manier. Hè? Daar komt het dan op neer. Dus Exodus 21, vers 5 en 6, daar wordt dus ook meerdere volksgenoten van Israël, wordt dan hier vertaald met rechters, goden of Elohim genoemd. De Heer Jezus die refereerde in feite ook daaraan in een van zijn vele gesprekken, dat ging er nogal behoorlijk fel aan toe vaak, met de leiders van het volk, de schriftgeleerden, de wetgeleerden van het volk. Daar had hij veel gesprekken mee en soms met een individuele wetgeleerde. Afgelopen zondag had ik het even over Lucas 10. Maar hier is de Heer dan in gesprek naar aanleiding van wat hij zei. En toen hadden ze in feite al op dit moment, dat is wel een heftig moment dit, want ze hadden in feite al de stenen in hun handen, omdat ze hem beschuldigden van lastering, want zij meenden dat de Heer zichzelf aan God gelijk maakte, dus aan zijn vader gelijk maakte. Want hij zei bijvoorbeeld in vers 30, hè, dat staat hier dan voor, ik en de vader zijn één. Johannes 10 vers 30, die kent u wel, hè, die uitspraak. Ik en de vader zijn één. En dat verstonden de omstanders in die dagen verkeerd. Dus die raapten de stenen op om hem te stenigen. Want de Torah zei immers, als iemand echt lastte, dan moet hij gestenigd worden, moet hij gedood worden. En dan antwoordde de Heer hen vanuit de wet, vanuit de onderwijzing. En refereert hij aan Psalm 82 vers 6 hier. Hen antwoordde Jezus, is er niet geschreven in jullie wet, ik zeg jullie zijn goden, indien hij zei dat zij goden waren, tot wie het woord van God kwam. En dan gaat hij verder, maar het gaat me even om dit stukje. En hier refereert de Heer dan aan Psalm 82 vers 6, waar staat, ik heb wel gezegd, jullie zijn Elohim. Daar heb je hem weer, hè. Jullie zijn allen zonen van de Allerhoogste. Wordt hier tegen Israël gezegd, hè? Jullie zijn Elohim. Dus dat wist de Heer natuurlijk. En in dat gesprek haalde hij dat aan. En zegt hij, kijk, jullie beschuldigen mij wel van dat ik me aan God gelijk zou maken. Maar in wezen wordt ook gezegd tegen jullie zelf, tegen jullie voorouders, in jullie, de Torah die jullie ook zo goed kennen, jullie zijn goden. Wordt tegen Israël gezegd, en dat is ook zo. En het is trouwens een prachtige psalm, hoor, psalm 82. Want dat, nou goed, dat voert nu te ver, maar dat haalt de Heer aan, en dat is natuurlijk helemaal to the point hier. Jullie zijn goden, wordt in zelfs gezegd. Zij waren bedoeld als volk, als onderschikkers ten opzichte van de andere volkeren. Dat is de betekenis, hè? En die functie, die zullen zij ook uitoefenen namens God in de komende tijd, in de komende eonen, dan zullen zij koningen, dat wil zeggen regenten, regeerders, en priesters zijn. En in die functie, als leidersvolk met EI, ten opzichte van de andere volkeren, zijn zij dan ook Elohim ten opzichte van de andere volkeren. Net zoals Mozes ten opzichte van het volk en ten opzichte van zijn broer Aaron Elohim genoemd werd. Op diezelfde manier. Zo zal Israël ten opzichte van de andere volkeren ook Elohim zijn. Dat is, hè, dat is wat de Heer hier in feite zegt. Hè. En het is overduidelijk dat zij bedoeld worden, want zij worden goden genoemd tot wie het woord van God kwam. Nou, dat is bij uitstek natuurlijk Israël. Er is geen enkel ander volk wat zo'n geweldige onderwijzing, wat zo'n geweldige Torah, wat zo'n geweldig woord heeft ontvangen als het volk Israël. Overduidelijk, geen enkel ander volk kan daarop bogen. Hè. Dat is het voordeel van de Jood en het nut van de besnijdenis. Dat aan hen de woorden van God zijn toevertrouwd, zegt Paulus in Romeinen 3. Dat is het eerste, dat is het grote voordeel van hen. Hè. Dat is hun voorrecht. Daarmee hadden ze ook het licht. Hè, want de opening van uw woorden, zegt de psalmist immers, verspreidt licht. Hè. Weet u wel, hè? Psalm 119. De opening van uw woorden, ja, dat verspreidt altijd licht. En daardoor is natuurlijk in ons leven ook het licht aangegaan. Hè? Daardoor hebben wij licht gekregen in ons hart. En niet alleen de opening van het woord inderdaad, maar dat vertelt in onze tijd het evangelie van de heerlijkheid van Christus. Hè, zegt Paulus. En dat verlicht ons. Dat heeft ons duistere hart. In ons duistere hart is het licht aangedaan. En dat is natuurlijk geweldig. En dat is altijd zo. Het woord van God brengt altijd licht. Er zijn vandaag miljoenen, miljarden berichten die dagelijks over de, wat zeggen wij, de media verspreid worden. De, noemen we dat social media, geloof ik, hè? Dan heb je X, heb je tegenwoordig, hè? Dat was voorheen Twitter, X. En je hebt TikTok en je hebt Snapchat. En je hebt, wat heb je allemaal? Facebook, noem maar op. En daar worden per dag miljoenen en miljoenen berichten over verstuurd. Allemaal prima hoor, maar het is ook, kan ook, dat zeg ik dan een beetje, kan ook een afleiding zijn, hè, als je daar mee bezig bent. Want u weet wel misschien dat die social media heel verslavend kan werken, kunnen werken. Kan, hè, kan heel verslavend werken. En dan blijft dit dicht en dit ben je dan de hele tijd aan het doen. Zo, hè. Dat kan, maar... Komt daar nou licht doorheen? Ja, je kan hier ook je Bijbel op hebben natuurlijk. Ja, dat is prima. Maar komt hier dan zoveel licht doorheen? Ik weet het niet hoor. Al die berichten die mensen elkaar sturen. En vaak ook gemopperen en afkraken. En die is links en die is rechts. En die is in het midden. En noem alles maar op. Ja, dat altijd gedoe elke dag. Het leidt vaak toch wel erg af. Ja, ik zie mensen knikken. Dus ik denk misschien, dat zei ik wel iets wat klopt of zo. Ja. Maar licht, de opening van uw woorden verspreidt licht. He, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Dat is ook Psalm 119. Het is wel eens leuk om te lezen hoor, Psalm 119. He, kan je in 22 dagen kan je doen, doe je elke dag een stukje. Want dus de hele psalm is verdeeld naar de letters van het alfabet. En dan kan je elke dag een vers of 8 of 10, wat is het, in strofen kan je dus lezen... En heb je elke dag een fijn stukje uit Psalm 119 en dan zie je al die betekenissen van het woord van God en wat het doet, hè, ook vooral. En van wie het spreekt, met een hoofdletter, wie, van wie het spreekt, ook. Hè, dat lees je daar ook in terug. Dat is best fijn om te doen, hè, hebben wij gedaan. Elke ochtend bij het ontbijt lazen wij zo'n stukje uit Psalm 119, één letter. Eerst de letter Lamed was er op een gegeven moment aan de beurt. En dan de letter Meem en dan de letter Noen. En het mooie is, als je dan in Hebreeuws kijkt, want dat is heel prachtig opgebouwd hoor. Als je dan kijkt, bijvoorbeeld de letter Meem, hè, dat is de M. Als je dat stukje neemt en je kijkt in het Hebreeuws, dan begint elke zin begint met die letter Meem. Dat is nou het Gods woord. Hè? Dat kan een mens niet bedenken hoor. Maar zo is dat, die hele psalm opgebouwd. En dan kan je daarna gewoon doorlezen, want we zitten nu in Psalm 125 bijvoorbeeld. Nou, dan lezen we nu de liederen van de opgangen, de liederen Hama'alot. Wat de heerlijkheid voor Israël zal zijn in de komende 1000 jaar onder de Messias, lees je dan allemaal terug. Dat is geweldig hoor. Heel fijn die psalmen lezen. Aanrader. Hè, naast Paulus ook af en toe een psalm, ja. Hoor Israël, zegt Deuteronomium 6... Dat is het belijden van Israël. Hè? Hoor Israël, Hè, dan, dat is zo bekend. Shema. Hè, dat is dat woord in het Hebreeuws. Shema Yisrael. Yahweh is onze Elohim. Yahweh één staat er eigenlijk. Hè, Yahweh Echad staat er dan. En het woord Echad, dat betekent echt één. Je hebt ook een ander woord, daar is wel eens discussie over. Je hebt ook een ander woord, dat is het woord Yachid. Dat is ook één, maar dan gaat het om een samengestelde eenheid. Dan zit er dus meer in eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Maar het woord Echad, dat is echt het telwoord één. Yahweh, één. En misschien kun je hier een ellips bij denken. Hè, als je dit zo opleest. Yahweh is onze Elohim. Yahweh, één is onze Elohim. Klinkt er dan in feite. Hè? Dat is een ellips. Maar het staat niet in de Hebreeuwse tekst, maar het is wel wat je dan in je hoofd nog doorhoort klinken. Hè? Shameh Yisrael, en dan zeggen de Joden zeggen Adonai, maar ik heb het hier dan even met Yahweh. Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. En dat is het belijden van Israël. Het belijden wat ze altijd doen, elke dag. Ook al zaten ze in Auschwitz, dan nog beleden ze dit elke dag. Hè? Dan nog. En op de dag dat ze wisten dat ze zouden sterven, dan beleden ze dit nog. Yahweh is onze Elohim, Yahweh één. Dat is onze God. Dus dat gaat heel ver hoor, als je dat dan daar nog doet. Het belijden van Israël. En dat is natuurlijk wat ook doorklinkt als Paulus zegt, er is één God, de Vader. En natuurlijk bij Paulus, Saulus, hè, voorheen Saulus, klinkt dan dit door natuurlijk. Hè? Als hij dat opschrijft, dan moet dat in zijn hoofd doorgeklonken hebben. Het belijden van Israël, dat kan niet anders. En dat is natuurlijk waar, hè? Die ene God, dat is hun Elohim. Dat is de God van Israël. Hij heeft zijn naam, Yahweh, verbonden aan het volk Israël. En dat is vandaag de dag nog steeds het geval. Nog steeds heeft hij zijn naam aan dat volk verbonden. Het zal hij nooit loslaten. Kan niet, onmogelijk. En daarom is dat volkje daar nog. In een heel klein strookje land, wat belaagd wordt door vijanden. En nog steeds, ze worden steeds aangevallen. En nog steeds is dat volk daar. Hoe kan dat? Ja, ze hebben militaire slagkracht en Amerika helpt ze enzovoort enzovoort. Kan je allemaal zeggen. God zorgt ervoor dat ze hier nog steeds zijn in dat land. En ze gaan niet meer weg. Gaat niet weg. Dat is wat de profetie is voor Israël. Ook al is er een dood lichaam, er zal geest inkomen, zegt Ezechiël. En dat is die ene God, die, en dat is ook Ezechiël, die zijn naam dan waarmaakt, want hij is één. En hij zal dat volk dan dus ook, als zij die zegeningen ontvangen van hem en die geest ontvangen, dan zal hij dat volk één maken. He, dan moest Ezechiël twee houten tegen elkaar doen, als teken dat die twee stammen en die 10 stammen bij elkaar zouden, en dan wordt het één. En daarmee heiligt Yahweh dan zijn naam. Want zijn naam is één. Dat is wat. He, op die manier zal die verbondenheid ook blijken, dat het niet langer verdeeld zal zijn. Israël is nu, als je nu kijkt, daar in Israël, ja, hopeloos verdeeld. Iedere Jood heeft eigen mening. Hè? Lijken net Nederlanders. Of lijken wij net Jood? Ik weet het niet. Maar iedereen heeft een eigen mening daar. Maar dan zal het onder de Messias zal het één zijn. Want dan zal hij een geest in hen geven. En dan zullen ze wedergeboren zijn. En dan zal het ook weer één volk zijn. Dan zal het zijn wat de Heer Jezus ook in Matthäus 10 zei. Dan zal het worden één kudde en één herder. Dat is hij. Dat zal hij dan zijn voor zijn volk. De ideale herder. Hè, die niet bezig is met het vullen van eigen zakken. He, zoals de nepherders, ook Ezechiël, he, wat de nepherders hun verweten werd, terecht door de profeet. He, de nepherders van Israël. Nee, dan zal de ideale herder, die boven, ver boven alles uitsteekt, zal het dan zijn en dan zal het inderdaad worden, ja, één kudde. Ja. En dat is natuurlijk geweldig en dat zal een enorme uitstraling hebben naar de volkeren natuurlijk, hè. Dan zal hij natuurlijk ook de shalom bewaren. Bid voor de vrede van Jeruzalem. Hè, staat er in Psalm 122. Ja, dat is zo. Maar dat is dan vooral in die 1000 jaar zo. Hè. Dat is vooral in de 1000 jaar dat gebed. En als mensen dat nu bidden. Ja, nee, prima. Iedereen moet dat natuurlijk helemaal zelf. Maar dat geldt echt in de 1000 jaar, want dan zal hij zijn shalom bewaren. Dan zal hij de shalom van Jeruzalem ook bewaren. Dan zal hij waken over zijn volk. Hè. Dat hebben we gezien met de studies Gog en Magog. Hè, destijds toen we Openbaring mee bezig waren. Hè, dan zal de Heer zelf, want het volk heeft dan geen wapens meer in de 1000 jaar. Dan worden ze aangevallen, worden ze belaagd door vijanden. Maar dan zal de Heer zelf ingrijpen. Dan zal hij zelf die shalom van het volk bewaren. En dan zal het ook één blijven. En dat is natuurlijk geweldig. En dan zullen ze ook dit natuurlijk weer steeds belijden. Hè? En dan zegt Paulus, en dan nemen we weer een hele grote stap naar Paulus. Want in Romeinen 3 is hij ook steeds in gesprek met Joodse mensen, hè, met zijn medebroeders naar het vlees. Want hij stelt steeds vragen en daar hoor je de vragensteller vanuit Israël hoor je komen. Dus hij stelt steeds vragen en die beantwoordt hij dan. En dat is natuurlijk typisch hoe men in Israël ook daarmee omgaat. Hè. Als je een vraag stelt, dan krijg je een vraag terug. Weet je wel, zo gaat dat. Hè. En hier zegt Paulus dan, als het gaat om de rechtvaardiging in Romeinen 3, hè, dat, ja, afgelopen zondag kwam dat niet naar voren, maar ja, er zijn zoveel fijne plaatsen. Hè. Het is natuurlijk, onze rechtvaardiging is natuurlijk buiten de wet om. Ja, dat heb ik zondag niet gezegd, maar goed, het is buiten de wet om. Ja, zeker. Of is hij alleen de God van de Joden? Dat is natuurlijk de vraag, hè. En het is natuurlijk waar, hij is de God van Israël, hij is de God van de Joden, zeker. En dat is nog steeds volop waar. Maar dan zegt Paulus, zeker ook niet ook van de natiën. Ja, ook van de natiën, wanneer er namelijk de God, staat er dan, hè. Wanneer namelijk de God één is, die de besnijdenis zal rechtvaardigen uit geloof en de vooruit door het geloof. En blijkt onomstotelijk, toont Paulus hier aan, dat ja, zeker de God van Israël, maar het is de God van alle natiën. Hij is de God van de natiën ook, want hij rechtvaardigt ook om niet uit zijn genade, die gelovigen uit de natiën in deze tijd. Dat is genade. Dat is genade. En dat gaat, ja zeker, het gaat buiten de wet om, nou en of. Het is door het geloof van Jezus Christus. Absoluut. Maar dat is, hè, de God, die is één en die rechtvaardigt, ongeacht achtergrond, door geloof of uit geloof. En dat is natuurlijk geweldig, hè? Hij is ook de God van de natiën. En dat, ja, er zijn natuurlijk veel voorbeelden uit de nacht wat dat betreft aan te halen. Hè, dat blijkt dat hij de absolute heerschappij heeft, ook over de volkeren. Hè, als we denken over bijvoorbeeld iemand als koning Kores. Ja, dat was een heiden, zeggen wij, dat was een heidense koning. Die geloofde totaal niet in de God van Israël. Maar God gebruikte hem wel. En God zei tegen hem, je bent mijn herder. Je bent zelfs mijn Messias, je bent zelfs mijn gezalfde. Waarom? Nou, dat hij het werk moest doen wat God hem liet doen. Hij gaf hem de kracht en de macht om dat te kunnen doen. En zo werd Israël weggevoerd en konden ze later ook terugkeren. Kores die gebruikte God daarvoor. Nebukadnezar, is dit niet het grote Babylon wat ik gebouwd heb? Nou, Nebukadnezar, ga jij maar 7 tijden gras eten bij de dieren op het veld. En toen was Nebukadnezar verootmoedigd en besefte hij heel goed dat hij ten opzichte van de God van de hemel helemaal niks voorstelde. Helemaal niks. En hij verbeeldde zich wat. Dat hij zelf dat grote Babylon, dat is de geest van Nimrod, dat hij zelf dat grote Babylon had opgebouwd. Nou, God zei, ga jij maar. En daarna loofde hij de God van de hemelen en prees hij en zei hij, ja, in uw hand, u beschikt alles. U beschikt degene die koning worden en wie afgesteld worden. Zeker, toen was hij verootmoedigd en toen erkende hij werkelijk God. Toen erkende hij werkelijk wie Elohim is. De God van Israël. Zeker. Hij is ook de God van de natiën. En ja, alles is in feite in de hand van God. Hè? Want God gaf bijvoorbeeld aan, wie was het? Sihon, dat was zo'n koning toen. Hè? Die gingen dwars liggen. Maar hoe kwam dat? Dat ze gingen dwars liggen, die koningen. Dat was omdat God beschikte een geest van weerspannigheid. Zodat ze gingen dwars liggen, hè, die koningen. Dat beschikte God. En zodat God dan daarna zijn volk zodanig doorgang kon dat God daardoor weer door verheerlijkt werd. Hè? Dat is zoals God werkt. Dat is vaak onbekend, dat soort dingen. Maar God heeft werkelijk alles in zijn hand. Hè? En zo zijn er natuurlijk meer dingen te noemen. Hè, dat God een kwade geest naar koning Saul stuurde, weet u wel. Er wordt er genoemd dat het was een boze geest van Jahwe. Nou, als je dat voor het eerst leest, dan weet je bijna niet wat je leest. Een boze geest van Jahwe, hoe is het mogelijk? Ja, dat is mogelijk. Dat kan God doen. Om, als dat past in zijn plan, om zijn plan uit te werken met Saul, met David enzovoort. Bijzonder hoor, dat soort dingen. Als je daar oog voor krijgt in de schrift, want het staat wel in de Bijbel hoor, dit. Het staat erin. De zoon van zijn liefde. En dan komen we naar bij degene die als geen ander representeert, laat zien wie God is. Want dat zegt Paulus ook, hè? Hij is het beeld van de onzichtbare God. We begonnen vanavond met dat wij God niet kunnen waarnemen. We kunnen hem niet zien, we kunnen hem niet tasten. Maar in de zoon, die zijn perfecte beeld is, zien wij wie God is. En was hij zelfs ook tastbaar aanwezig te midden van zijn volk. Dat zegt Johannes ook. Ze hebben getast van het woord van het leven. En hij is het beeld van de onzichtbare God. Hij laat zien wie God is. En dat laat hij zien naar de schepselen toe, ook voordat hij mens werd. En als geen ander heeft hij dat laten zien toen hij op aarde wandelde, zeker, zeker. En vooral toen hij stierf aan het kruis. Dat was de grote gebeurtenis, het allerbelangrijkste in Gods plan, was toen hij aan het kruis hing. En daar liet hij zien wie God is. Daar toonde God zich als de liefdevolle God, die die hele verloren schepping, al die verloren mensen op het oog had en daarvoor zijn eigen zoon niet spaarde, maar hem voor ons allen overgaf. Dat bewuste overgeven, dat is het woord wat Paulus daar gebruikt in Romeinen 8, dat bewuste overgeven van God van zijn eigen zoon, dat staat er ook in Romeinen 8 bij, zijn eigen zoon. Door die toevoeging eigen zit er nog extra veel liefde om het mensvormig te zeggen, gevoelens in. Zijn eigen zoon heeft hij niet gespaard. Voor wie niet? Nou, voor u niet. Voor mij niet. Dat is liefde. En daar heeft God laten zien, door zijn zoon heen, dat hij werkelijk de God is die liefde is. En die tot het uiterste ging om die hele verloren, zondige, krenkende wereld weer terug te brengen aan zijn hart. Want ten diepste kwamen wij daar ook vandaan. En uiteindelijk moest het via die weg gaan. Het was noodzaak dat het alles ging gebeuren. Het kwaad en de zonde. Want daarvoor moest het kruis komen. En het was noodzaak dat het allemaal gebeurde. Het kon niet tegengehouden worden ook. Het moest zo zijn. En daardoor heeft God laten zien wie hij werkelijk is. Nou, dat is natuurlijk geweldig, hè? Want als we God zeggen, dan is het een titel en dat duidt altijd op zijn activiteiten, Elohim. En wie hij is, dat is wat Johannes zegt, hij is liefde, God is liefde. En dat is altijd wat we bedenken bij dat woord, als we God, over God denken, is het altijd God is liefde. Dat is direct met elkaar verbonden. En zo kunnen we kijken naar de Zoon die als geen ander die liefde van God representeerde naar de schepping toe. Hij is het beeld van de onzichtbare God. Hè? In hem zien wij wie Vader is. Ja, en zo heeft God dat gedaan in zijn plan. Zo doet God dat. Hè? En dat is toch heel bijzonder, denk ik. We leren door al die contrasten. En nu hebben we het over God in... We hebben het lang gehad over God in absolute zin. En nu gaan we even kijken naar God relatief gesproken. Want die titel wordt ook voor anderen gebruikt, dat hebben we al gezien. Elohim, voor Israël, Mozes. En dat is het gebruik van die titel in relatieve zin. Dat is dus een afgeleide van de Allerhoogste God, van de absolute God. En relatief gesproken kunnen dus anderen ook God genoemd worden die in zijn plan een onderschikkende functie hebben. Zoals Mozes dat had ten opzichte van het volk. Zoals de profeten dat hadden ten opzichte van het volk. Zoals de Heer dat had ten opzichte van zijn volk. En daar wordt dus nog een titel gebruikt in de Tenach. Dat is Alu-E, of zoals het vaak gezegd wordt, Eloah. En dat betekent, hè, als je dat gaat uitplussen, dan betekent dat onderschikker waards. Die uitgang AH, of die letter die dan al staat in het Hebreeuws, dat duidt op een bepaalde richting. En dat kun je zo vertalen met onderschikker waards. Dus Eloah is degene die altijd naar die absolute God toe werkt. En die ook dat werk van onderschikken namens hem doet. En dat Eloah komt niet zo heel vaak voor in Tenach. En Elohim, Elohim vooral, komt heel vaak voor. Honderden keren. En Eel ook wel etterlijke honderden keren. Maar Eloah komt maar een keer of 50, 60 uit mijn hoofd gezegd voor. En vooral in het boek Job. Vooral in het boek Job. En Eloah is degene die dat werk doet wat zich op God richt. En dat is ook de functie van Christus in het plan van God. Christus werkt altijd naar God toe. Hij is degene die heel die schepping weer naar de Vader brengt. He, dat is zijn functie, dat is zijn werk. En zo kan hij dus, he, omdat hij ook een onderschikkend werk doet namens God, kan hij ook God genoemd worden. En daar zit soms wel een punt van verwarring, denk ik. Maar hij kan God genoemd worden omdat hij ook die functie van onderschikker uitoefent bij gelegenheid. Hè? En dat citeert Hebreeën 1 dan vanuit Psalm 45. En blijkt ook dat Psalm 45, ja, die gaat ook over de Messias. En als u het mij vraagt, gaat elke psalm over hem, over de Messias. Maar Psalm 45 ook, en misschien kunnen we dat ook even erbij lezen. Dat is een bruiloftslied. En daar gaat het over de koning. In vers 2 een koning. Nou, hier wordt al door de vertalers terecht die koning met een hoofdletter gezet. En de herziende statenvertalers hebben dat, denk ik, terecht gedaan. En daar gaat het over Christus. Hè, dat is de grote koning die zal komen. En over hem gaat het in deze psalm. En dan lezen we even vanaf vers 6, Psalm 45 vanaf vers 6. Uw pijlen zijn scherp. Zij treffen het hart van de vijanden van de koning. Volken zullen onder u vallen. Uw troon, o God, bestaat eeuwig en altijd. De scepter van uw koninkrijk is een scepter van rechtvaardigheid. U hebt gerechtigheid lief en u haat goddeloosheid. Daarom heeft uw God, u gezalfd, o God, met vreugdeolie boven uw metgezellen. En zo zien we dat hier in deze psalm van die koning gezegd wordt: uw troon, o God, bestaat le olam, staat er dan eigenlijk, le olam tot in de aion en verder. He, er staat vaet, staat er achteraan en dat betekent en verder. En dat duidt in feite op de periode van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En de scepter van uw koninkrijk is een scepter van rechtvaardigheid. Dat zal zeker in de komende 1000 jaar zo zijn. Dan zal hij richten in gerechtigheid en in rechtvaardigheid. En dan staat er, u hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom heeft uw God, en dat wordt gezegd tegen God, daarom heeft uw God u gezalfd, o God. Dus die God die als laatste hier genoemd wordt, die heeft een God boven zich. Dus dan zegt u, ja, er worden hier twee genoemd. En die worden allebei hier Elohim genoemd. En dat citeert dan de Hebreeën schrijver. En die licht dat toe en die zegt dan, en dat kunt u op de slide ook meelezen, Hebreeën 1 vers 8. Maar tot de zoon zegt hij, Uw troon, o God, is in de aion van de aion. De aion van de aion. Twee keer enkelvoud. Dat is de enige keer dat deze uitdrukking voorkomt in de Griekse schrift. En dat wil dus zeggen, dat is de laatste aion. Dat is de aion die de vrucht is van de vierde aion. De aion van de aion is de laatste aion in feite. En daar zal hij regeren niet langer als Christus, maar als de Zoon. Vandaar dat hier ook de Zoon genoemd wordt. Hè? En hier legt dus de Hebreeënschrijver uit dat die Psalm 45, die verse, dat het over de Zoon gaat. Maar die wordt hier dus God genoemd. En dat kan, want we hebben gezien, hier wordt het woord Elohim gebruikt, weten we nu uit het Hebreeuws. Dat kan, want Mozes werd Elohim genoemd, de Israël als geheel werden Elohim genoemd, Psalm 82 hebben we gezien. En nu wordt de Zoon ook Elohim genoemd, dus eigenlijk is het al niet zo moeilijk meer, denk ik. Omdat van de Zoon, en ja, we zitten natuurlijk met allerlei traditionele leringen, die fietsen daar doorheen, maar we hebben niet zoveel te maken met traditionele leringen. We hebben te maken hier met wat laat de schrift nou ons zien. Dus hier wordt dat gezegd dus, Psalm 45 wordt dus gezegd van de Zoon. Uw troon, o God. Ja, maar dan is het niet absoluut God, die ene, absolute God. Nee, dan is het God in relatieve zin, afgeleid van die Allerhoogste. En dat is de Zoon. En zo kan de Zoon dus ook toch God genoemd worden. Ja, ik denk dat misschien lastig, maar toch, het is laat op de avond. En dan Johannes 1 vers 18b, want we lazen aan het begin Johannes 1 vers 18a. En nu komt het tweede deel van die Johannes, Johannes 1 vers 18. En dat is een kwestie van, ja, in veel vertalingen staat hier zoon. Maar waarschijnlijk hebben de beste handschriften dit, hè. De enig geworden, en in de vertaling staat dan enig geboren, maar ik kies op dit moment toch even voor geworden. De enig geworden God, die in de boezem van de Vader is, die ontvouwt hem. Of die laat hem zien, of die verklaart hem, zo wordt het ook wel vertaald. Hè? Maar hier wordt dus gesproken over de enig geboren God, hè? Of de enig voortgebrachte God. En dat kan dus nooit God in absolute zin zijn, want die heeft geen begin. Die is nooit geworden. Hè? De ene ware, allerhoogste, absolute God, die heeft geen begin en die is dus nooit geworden. Maar hier wordt gesproken over de enig geworden of enig geboren God, die in de boezem van de Vader is. Nou, die God die in de boezem van de Vader is, kan dus niet de Vader zelf zijn. Ik hoop dat dat voor u duidelijk is. Het is laat op de avond, maar die ontvouwt hem. Dat is, en in de meeste vertalingen, en dat is wat jammer toch achteraf misschien, wordt altijd gezegd de enige geboren zoon. Maar dat is waarschijnlijk, waarschijnlijk is dat die andere, dat het anders in manuscripten terecht is gekomen later, heeft waarschijnlijk te maken met al heel vroeg in de kerkgeschiedenis, derde, vierde eeuw, werd er al hevig, zal ik het voorzichtig zeggen, gebakkeleid over wie de Vader is en wie de Zoon is, geloofsbelijdenis van Nicea, hè? Dat werd in de christelijke krant alweer aangekondigd. Dus nu, het was 325 en nu leven we 2025. Dan is het 1700, oh ja, werd aangekondigd van 1700 jaar Nicea wordt er dan aangekondigd, hè, in de christelijke pers. Maar die hele geloofsbelijdenis van Nicea, dat is een voortvloeisel uit dat er hevig gebakkeleid werd over wie is God? Is die nou één? Zijn er nu twee goden of zijn er nu drie goden? Is er nu een drie-eenheid of is er nu een twee-eenheid of niet? Nou, in die, laat ik maar zeggen, christelijke oneenigheid, hè, want daar is veel later, heeft waarschijnlijk ook nog wel iets te maken met het schisma, hè, het grote schisma tussen de Oosterse en de Westerse kerk, weet u wel, rond het jaar 1000 ongeveer, heeft daar waarschijnlijk ook nog wel wat mee te maken. Maar dat woord zoon dan hier in Johannes 1 vers 18 terecht is gekomen, heeft waarschijnlijk met die discussies allemaal ook te maken. Dat men in verwarring was gekomen over hoe dat nou zit. Maar de Bijbel leert dat er één God is. En dan zeggen we nu erbij, absoluut gezien is er één God. En relatief, dus afgeleide van die Allerhoogste, worden sommigen ook goden genoemd. Dat is het punt. Terwijl gewoon bovenaan blijft staan de belijdenis van Israël, er is één God. Dat is absoluut, zeker. Maar we moeten dat toch ook af en toe relatief iedere keer kijken over wie gaat het. En dan blijkt dus dat de anderen ook goden worden genoemd. Dat komt omdat het woord God in feite onder of beschikker is, plaatsen. Dat is in feite de betekenis ervan. Maar omdat wij overal God opzetten, is het voor ons vaak verwarrend. Want denken wij bij het woordje God vrijwel altijd aan de Allerhoogste, de absolute ene ware God. Ja, maar dat is dus lang niet altijd zo als je die schrift leest. Dus goed. Paulus zegt in 1 Korinthe 8, en dat is ook een duidelijk woord. Maar voor ons is er één God, de Vader, uit wie het al is, en wij voor hem. He, dus dat is de bron. En daarom benoemt hij het ook als één God, de Vader. He, zegt hij gelijk in één adem, en dan weet je gelijk over wie het hebt. Want dat is er maar één. He, één God, de Vader, dat is maar één. Uit wie het al is, en dat geldt ook voor de Zoon, die is ook uit hem, he, die is ook uit God. En één Heer Jezus Christus, door wie het al is, en wij door hem. En ziet u dat Paulus onder leiding van Heilige Geest heel nauwkeurig dus ook die voorzetsels gebruikt heeft. Hè? Uit en door, dat zijn verschillende voorzetsels en het is heel belangrijk dat je die goed onderscheidt in de schrift. Dat blijkt hier maar weer, hè? Hoe nauwkeurig dat is. Door wie het al is, hè? Één Heer hebben we ook gezien in Efeze 4, hè? Eén Heer Jezus Christus, door wie het al is, en wij door hem. Dat is de juiste volgorde en dan kennen we ook gelijk onze juiste plek. Hè? En ik denk dat dat heel duidelijk is wat Paulus hier schrijft, hè? In 1 Korinthe 8. Dat is heel duidelijk. Zo kun je dat aan mensen ook voorhouden. Zo van, kijk eens wat Paulus hier zegt in 1 Korinthe 8, hè? Dan heb je duidelijkheid. En dat is natuurlijk een geweldige openbaring. Hè? Dat moest Paulus aan die Corinthiërs nog eens heel goed onderstrepen. Dit. En dit is een hele duidelijke uitspraak. En dat zegt Paulus dan in dat hoofdstuk. Waarin hij ook zegt, ja, er zijn veel goden en heren in deze wereld. Ja, er worden veel vereerd als afgod. Dat wordt Israël ook verweten, hè. In bijvoorbeeld Handelingen 7. Ja, jullie voerden je eigen goden, je eigen Elohim mee door de woestijn. Dat waren afgoden, maar die worden daar dan ook eventjes Elohim genoemd. Hè? En Paulus zegt ook, ja, er zijn veel goden. Hè? De demonen die worden dan aanbeden als God en noem alles maar op. Dat was zeker in die wereld waarin hij leefde toen. Hè, dat je natuurlijk dat hele Griekse pantheon, weet u wel. En ja, dat was natuurlijk veel. En er zijn andere godsdiensten, of moet ik zeggen religies, die kennen ook veel, die kennen ook dat polytheïsme, hè? Dat veel godendom. Hè? Andere religies. Maar juist de schrift onderscheidt zich daarvan, en dat noemen we dan monotheïsme. Eén God, de Vader uit wie alles is. Dat is het, hè. De God en Vader, want hij is ook de God van onze Heer Jezus Christus en hij is ook de Vader van onze Heer Jezus Christus. Hè. Ook de Heer is uiteindelijk ook uit hem. Hè. De Heer heeft natuurlijk wel een begin gehad, onze Heer Jezus Christus, ooit. Maar God niet. Hè. God is de bron en Vader is de, dat duidt Vader ook aan, hè. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En Paulus opent dan die prachtige tweede Korinthebrief met: gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader van het medelijden en de God van alle vertroosting. Nou, in die brief, hè, die klinkt, daarin klinkt die troost en die vertroosting aan alle kanten door. Hè, die verzoening die God door zijn geliefde Zoon, hè, tot stand gebracht heeft. Daarin zit heel veel troost. Daaruit, uit die verzoening, blijkt ook het diepe medelijden van God. Hè, zoals hij dat hier in de aanhef van de brief al mocht zeggen, Paulus. En in 2 Korinthe 5, hè, wat eigenlijk het hart is van de brief. Daarin komt de bron van al die troost, die bron van al dat medelijden van God komt naar voren. Hè, die geweldige liefde van God, dat God in Christus de wereld met zich verzoende. Hè, de liefde van Christus, die drong Paulus. En dat is een geweldig voorbeeld voor ons natuurlijk. Hè. Kan je wel eens jezelf op misschien... Ja, dat en dat heb ik nu gedaan, maar achteraf heb ik daar toch niet zo'n goed idee over. En dan kun je misschien wel eens afvragen als gelovige, werd ik toen ik dat en dat deed, werd ik toen gedrongen door de liefde van Christus? Dat kun je wel eens afvragen als gelovige. En dat is denk ik wel, dat is een goed motief. Dat was Paulus' motivatie, de liefde van Christus. En dat kon hij echt oprecht vanuit zijn hart zeggen tegen die Korintiërs, dat de liefde van Christus hem drong om dat allemaal te schrijven. En hij had ze natuurlijk heel ernstig aan moeten schrijven, heel in zijn eerste brief met name, zeer ernstig, vermanend. En dat kwam toch voort, zijn motivatie was de liefde van Christus. En dat was nodig en dat had ook een gelukkige verandering, een goede verandering ten goede gebracht bij die Korintiërs. En dat bracht Titus aan Paulus over, hè? 2 Korinthe 7. En dat was voor Paulus en voor Titus ook een grote bron van troost en vreugde. He, dat er herstel was gekomen in die gemeente. Men had ingezien dat die grove zondaar, die kon niet zijn gang blijven gaan. En die was zelf ook tot inkeer gekomen. En dat had dus helend en genezend gewerkt in die gemeente. En dat was tot eer van God. En dat was de bron van vreugde en vertroosting voor Paulus. Die berichten van Titus. He, de vader van het medelijden en de God van alle vertroosting. Die zien we vooral aan het werk in dat grote verzoenende wat hij tot stand bracht op Golgotha. Ja, dat is heerlijk, hè? En dan sluiten we af met het vers waar we mee bezig zijn, of het laatste punt van eenheid. Eén God en Vader van allen, zegt Paulus, die is over allen. In de zin van, je zou misschien kunnen zeggen, beschermend of beschikkend. Hè, er staat eigenlijk letterlijk een woord dat kan op of over betekenen. Nou, we hebben het hier met over vertaald. Die is over allen, en misschien mag je daarin lezen beschermend of beschikkend, en door allen, hè, hij werkt door al die gelovigen heen, en dat kan ook bij gelegenheid sprekend zijn, hè, want hij kan je ook gebruiken als spreker naar iemand toe. Als iemand God nog niet kent, nou, dan heb je misschien wel iets, als de gelegenheid zich voordoet, wel iets te zeggen over God. Hè? Dan spreekt God en werkt God door jou heen naar die ander toe, die uiteindelijk toch ook bij die allen zal horen. En in allen. Hè? Daarvan zou je misschien kunnen zeggen, dat is die dagelijkse omgang met God, gemeenschap oefenend, hè? De dagelijkse omgang met God. Hij werkt ook in ons door zijn geest. En hij is daar ook. Hè. God, de Vader, is zelfs door zijn geest in ons. En die maakt woning in ons. Nou, dat is heerlijk, hè. En daar ga je van zingen, denk ik. Hè. Als je dat bedenkt, dan gaat je hart vanzelf zingen, lijkt mij. Goed, maar ik zie dat het alweer de hoogste tijd is. Zullen wij de Heer danken? Vader, we danken u dat we ook zo weer deze avond bij elkaar konden zijn. En dank u wel dat we u mogen kennen als die ene God en Vader van allen. Dank u wel dat u die ene ware God bent die we mogen kennen als onze Vader, door uw geliefde Zoon heen. Vader, dank u wel dat u ons heeft geroepen en geheiligd en op u gericht. Vader, dank u wel dat u alles uitwerkt in uw plan, naar uw welbehagen, naar uw wil. Vader, dank u wel dat u ons wijst op die zevenvoudige eenheid, Vader, wat toch onmiskenbaar is en waaraan in feite, wat in feite zo duidelijk is. Vader, dank u wel dat u ons daarbij bepaalde. En dank u wel dat we in dat besef en die verdieping die we daardoor mochten meemaken, dat we daardoor ook kunnen wandelen. Dat het bepalend is voor onze wandel, Vader, ons gedrag. Dat we die ene Heer mogen kennen, dat ene geloof, die ene verwachting, die ene Heer, die ene doop. Vader, alles is één. We danken u dat u ons daartoe voedt en koestert met dat woord van u. We danken u voor zoals we hier bij elkaar konden zijn en ook hen die op afstand meekeken en luisterden. We danken u voor hen allen. We bidden ook voor hen allen, Vader, ook hen die op afstand met ons verbonden zijn, van harte. Wij danken u daarvoor en we danken u dat we hen aan u mogen opdragen. Vader, dank u wel voor wat u zo wilde geven. En bij u is altijd overvloed. Vader, dank u wel daarvoor. Voor dat rijke woord, dat brood van het leven wat we zo nodig hebben. We danken u dat u dat geeft. En Vader, dat we telkens weer daardoor verheugd worden. En het laat steeds weer nieuwe vergezichten zien. We danken u voor uw goedheid, uw trouw. En dank u wel dat u trouw bent aan uw volk Israël. En we bidden ook voor hen, Vader. En we danken u dat u ook met hen tot het doel gaat komen. Het is uw oogappel. En u zal het nooit laten vallen. We danken u daarvoor, Vader. En we danken u dat uw armen onder en rondom ons zijn. Wees ook met hen die het moeilijk hebben en die te horen misschien hebben gekregen van ziekte of zelfs ernstige ziekte. Wij zijn in het bijzonder nabij, Vader. U kent de situaties, u kent de levens. Vader, dank u wel dat u daarin dat woord spreekt en dat we het van u mogen verwachten in alles. Vader, dank u wel voor zo wat u wilde geven. Dank u wel voor uw genade en het plan wat u uitwerkt in die machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heere Christus Jezus. Amen.